Wij komen vanavond toe aan het laatste gedeelte van Psalm 16. De woorden namelijk die door Petrus op de bekende Pinksterdag geciteerd worden. Namelijk uit Psalm 16 vanaf vers 8. En ik wijs er maar op dat in het voorgaande gedeelte de psalmist, CQ, de Heer Jezus, zijn vertrouwen heeft uitgesproken op de Heere die het deel is zijner erven en van wie hij een schone erfenis verwacht, volgens vers 6 en zo verder. En dan staat er in vers 8, ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. En vers 8 tot en met 10 worden tamelijk letterlijk aangehaald in Handelingen hoofdstuk 2 door de apostel Petrus. U weet, helemaal letterlijke citaten vinden wij eigenlijk niet. En als we het wel vinden, is toeval. In de eerste plaats omdat wij natuurlijk met vertalingen zitten, want het origineel is in het Hebreeuws van Psalm 16 uiteraard. En in het origineel van Handelingen 2 is Grieks. En daar zit dus een vertaling tussen. En daarna worden ze allebei, één vanuit het Hebreeuws, de ander vanuit het Grieks, naar het Nederlands vertaald. Dan hebben we nog een vertaling ertussen. Dus letterlijk vind je het nooit. Maar het is gewoonlijk ook niet de bedoeling, zeg ik er altijd bij. Dat is een moderne vondst, letterlijk citeren. In het algemeen wordt de gedachte uit het Oude Testament geciteerd in het Nieuwe. Niet de woorden letterlijk, dikwijls. Het gaat om de gedachte als zodanig en die wordt soms ook in de vertaling meteen toegelicht. Of in het citaat al. In Handelingen 2 vinden we namelijk deze woorden vanaf vers 25, waar Petrus zegt, want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. En dat is dan, zoals Petrus het citeert, hier in Handelingen 2. Het is een prachtig citaat, vind ik. Vooral de wijze waarop de apostel bij deze woorden komt. Want die zijn lastig uit te leggen, niet voor iedereen duidelijk. En ik voel me altijd tekortschieten als ik het moet uitleggen hoe je erbij komt. Maar ik vind het geweldig. Hier in Handelingen 2 immers predikt de apostel Petrus op de Pinksterdag. Zijn onderwerp is Pasen, zeg ik dan altijd met een grijns. Want ja, daar gaat het eigenlijk over. Hè? Het gaat niet zozeer over die uitstorting van de Heilige Geest. En voor zover het daar toch over gaat, is het nog steeds Pasen en niet Pinksteren. Dat weet u toch hopelijk. Hè? Dat blijkt in ieder geval uit de toespraak van Petrus hier. Die weliswaar begint met een schriftlezing, om zo te zeggen, uit Joël. Dat is in vers 16, hier in Handelingen 2, waar Petrus zegt, dit is wat gesproken is door de profeet Jesaja, of door de profeet Joël bedoel ik. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en de jongelingen zullen gezichten zien en die ouden zullen dromen. En ook de dienstmaagden, slechte dienstmaagden, vers 19. Ik zal tekenen geven, wonderen in de hemel enzovoort. De zon zal verduisterd worden in bloed. En wat er allemaal meer staat in Joël 2. En daarna begint Petrus zijn toespraak, die schijnbaar niks met die schriftlezing te maken heeft, als hij zegt in vers 22... Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, die van Nazareth, de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Laat die goed tot u doordringen, vooral in verband met de eeuwigdurende discussie over de godheid van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Er staat, was een man van God, een man gods. U weet wel, een profeet, Elia, Elisa, man gods, Samuel, een man gods. En dat hij een man gods was, werd onder de lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Hetgeen ook gezegd kan worden van de oud-testamentische mannen gods in het algemeen, toch? In het midden van u staat er, gelijk ook gij zelf weet. Dat wil zeggen, Peter spreekt over de Heer Jezus als mens. Voor zover de Heer Jezus in handelingen genoemd wordt de Zoon van God, moet u geduld hebben tot, hoofdstuk, ik ben even aan het bladeren, moet u geduld hebben tot hoofdstuk 9. Vers 20, daar staat dat voor het eerst. Dit is voor de statistiek, dit, hè? Zeg maar voor de wetenschap. Oh. Dat is in hoofdstuk 9, vers 20, na de bekering van Paulus. En waar staat in 9, vers 20, hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Hij predikte dat de Messias, zonder het noemen van de naam Jezus overigens, dat de Messias, de Christus, de Zoon van God is en niet maar de Zoon van David. En daar lees je voor het eerst de uitdrukking Zoon van God in het boek Handelingen. En voordat u wakker wordt en zegt, ja, maar het staat toch ook in hoofdstuk 8 vers 37, moet ik u zeggen dat officieel hoofdstuk 8 vers 37 niet bestaat. Het is ook uit latere Bijbelvertalingen soms weggelaten. En ik las er laatst een, dan kreeg je na Handelingen 8 vers 36, kreeg je Handelingen 37, 38 stonden. Twee nummers voor het vers, maar vers 37 is er niet meer. Dat is abusievelijk erin gekomen. Hoe, dat doet er niet toe, maar men is er algemeen over eens dat het er niet hoeft te staan. Van mij mag het blijven staan, maakt mij niks uit. Maar voor de statistiek moet je hem dus in ieder geval weglaten, hè? Namelijk die uitdrukking dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat staat hier niet. Dat is hij wel. Begrijpt u mij het nou alsjeblieft niet verkeerd? Dat, ja, want dat krijg je allemaal, hè? Dat is hij wel, maar het staat hier niet. Het staat ergens anders, hè? Nou goed. Maar dat even terzijde. Waar het over gaat is dat Petrus predikt deze Jezus die gij gekruist hebt. Deze Jezus, de Nazarene. Deze Jezus, de man Gods. Hetgeen een normale titel is voor een profeet overigens. Onder uw lieden gedemonstreerd als man Gods. Door krachten, wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk ook gij zelf weet. Deze, en dan moet u zijn zin alsnog beginnen eigenlijk, hè. Gij Israëlitische mannen, deze Jezus, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, let op de combinatie van raad en voorkennis. Dat is niet hetzelfde. Raad is iets wat men zelf bepaalt, een plan dat men maakt. Dan wel een gerechtelijke uitspraak die men doet eigenlijk. En voorkennis, ja, die is van invloed op die raad Gods, uiteraard, hè. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk te begrijpen. Je moet niet alles wegverklaren via de voorkennis Gods. Er zijn twee verschillende dingen. Dat is van belang vooral in de oneindige discussie over de kwestie van uitverkiezing enzovoorts. Hè? En over de vraag of de mens eigenlijk wel vrij is, want als God alles van tevoren weet, dan ligt alles dus al vast. En als alles al vast ligt, hoe vrij is een mens dan? En als hij dan toch niet vrij is, heeft hij ook geen verantwoordelijkheid. Want daar gaat het ze uiteindelijk altijd om. Hè? Zonder het te zeggen, maar dat is de hele clou. Hè? Dan zijn we niet meer verantwoordelijk. Daar komt men dan op terecht. Maar het zijn twee verschillende dingen. Voorkennis, op wat voor grond dan ook. En de raad gods. Maar die twee dingen samen worden genoemd. Deze door de bepaalde, de vastgestelde raad en voorkennis gods overgegeven zijnde. Want overgegeven, dat zeg ik wel vaker, heeft de betekenis van gevangen genomen zijnde. Ook als er staat dat de Heer zich voor ons heeft overgegeven, dan betekent het dat hij zich in zijn vrijheid beperkt heeft en gewijd heeft aan. De beperking zit daarin. En hier is het gewoon gevangen genomen. Deze door de bepaalde raad en voorkennis gods overgegeven zijnde, gevangen genomen zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, de Joden begrijpen onmiddellijk dat dat heidenen zijn. Nou ja, onrechtvaardigen, hè? Degene die de wet niet hebben, aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft de smarten des doods ontbonden hebbende. En er komt de zin. Ik vind hem prachtig, maar u hebt het waarschijnlijk al eens eerder gehoord. Dus vooruit. Daar staat er. God heeft hem opgewekt alzo, dat wil zeggen omdat het niet mogelijk was dat hij door dezelfde, namelijk door de dood, zou gehouden, vastgehouden worden. Waarom was het niet mogelijk dat de dood hem zou vasthouden? Is dan de vraag. En het eenvoudige antwoord is, ik persoonlijk vind er niks moeilijks aan. Het antwoord is, want David zegt van hem, et cetera, et cetera, et cetera. En als u hem niet begrijpt, ja, dan zoekt u het antwoord op de vraag verkeerd. Het antwoord op de vraag waarom kon de dood hem niet houden. Wij zijn geneigd, waarschijnlijk, om een causale oorzaak, maar dat is een pleonasme, om een oorzaak te vinden. Dat wil zeggen, iets dat een omstandigheid waardoor het onmogelijk was dat de dood hem kon vasthouden. Dat wil zeggen, of de dood was te zwak of de Heer Jezus was te sterk. En traditioneel wordt het vers dus gebruikt om de godheid van de Heer Jezus Christus te bewijzen. Wat dan toch lastig is, want dan was God zojuist 3 dagen daarvoor overleden. Wat toch lijkt mij geen uitleg behoeft. Ik bedoel, dat is onmogelijk. Dan is er geen God. Nou ja, dat is mijn punt natuurlijk ook. Dat was hij ook niet. Hij was mens. Handboek Brandpunt Bijbelscholen. Letterlijk, want ik lieg dat niet. U denkt dat dat altijd een geintje van me is. Maar dat is echt waar, daar staat het in. Hè? Waarom werd hij mens? Waarom moest hij mens worden om te kunnen sterven? Wie stierven dus? De mens, Jezus van Nazareth. En dan moet je daarna later niet zeggen, en dus kon de dood hem niet houden, want hij was God. Dat is niet zo. Hoe dan ook, of je het begrijpt of niet, het kan gewoon niet. God kan niet sterven. Als hij wel kan sterven, is hij geen God. Dan klopt de definitie van godheid niet meer, enzovoorts. Dus dat kan helemaal niet. Zodat de vraag is, maar waarom kon de dood hem dan niet vasthouden? Omdat de dood te zwak was, ja, dat, maar goed. Maar waarom verdwijnen de mensen dan in de dood en staan ze er niet uit op? Tot op heden, in het algemeen niet tenminste. We kennen er eigenlijk maar één. En voor zover er anderen waren die uit de dood opstonden, werden ze daarna door de dood alsnog ingehaald. Hè? Om het plechtig te zeggen, toch? Waarom deze dan? Wel, dit is de verkeerde discussie. Er is een ander argument. Het argument waarom de Heer Jezus niet vastgehouden kon worden door de dood ligt heel ergens anders. Het is niet een technisch argument, het is geen causaal argument, maar het komt ergens anders vandaan. Het is namelijk zo dat God gezegd had dat hij uit de dood zou opstaan. En dan kon het niet anders, zo zou het zijn. En dat is een belangrijk argument, omdat we het in de Bijbel wel vaker tegenkomen. Zo'n argument namelijk. Waarom niet, waarom wel? Ja, omdat God het gezegd had. Is dat dan de oorzaak ervan? Nee, dat niet, maar Gods woord is de waarheid. En dus weten wij hoe het gaan zou. En dat komt dus niet anders. Want als het anders zou gegaan zijn, zou het in strijd geweest zijn met het woord van God. En dat kan niet, want dat is de waarheid. Per definitie. Logischerwijs, als het woord van God niet waarheid is, ja, dan is het niet woord van God. En dan is God ook niet God meer, enzovoorts. Daar houden die begrippen op. We hebben het hier over absolute beginselen. Hè? God is absoluut. Waarheid is een absoluut begrip. Dat staat vast. Als we die waarheid kennen, dan gaan de dingen dus zoals ze in het woord der waarheid waren aangekondigd. Kan niet anders. Technisch kon het misschien anders. Causaal kon het misschien anders. Maar het zou niet anders gaan. Domweg omdat het vastgelegd was. Hebben jullie dat nog? Sommigen begrijpen dit niet. Dus ja, ik heb me van tevoren verontschuldigd. Ik kan er zo weinig aan uitleggen. Dat kon gewoon niet anders. God had het gezegd. Daarmee is het niet de uitdrukking zozeer van zijn wil noodzakelijk. Het is de vastlegging van feiten op voorhand. Ja, dat neemt verantwoordelijkheid voor mensen niet weg of wat dan ook. Staat er helemaal los van. Het is een argument uit een heel andere lijn. Wij zitten vast, en dat is ons probleem. Wij zitten vast in ons zogenaamd westerse, namelijk causale denken. We zitten vast aan oorzaak en gevolg. Zo redeneren wij, dat is een smalle lijn. Maar er zijn soms andere argumenten. Die komen ergens anders vandaan. Moeilijk uit te leggen, dit soort dingen. Maar je komt dezelfde structuur kom je tegen in, wat was het, Johannes 12, geloof ik. Daar staat over de Joden. Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja gezegd heeft: maak het hart deze volks vet. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen. Waarom konden zij niet geloven? Begrijp je me goed, dat is niet een uitspraak over of een Israëliet tot geloof kan komen of niet, maar wel een uitspraak over of het Joodse volk als volk tot geloof zou komen. In die dagen, in wat wij noemen de eerste komst van Christus. Het antwoord is nee, dat kan niet. Waarom niet? Nou, eenvoudig omdat God gezegd had dat het niet zo zou zijn. Dus het viel niet te verwachten. Konden zij tot geloof komen, technisch gesproken, of dat tenminste het goede woord is? Jazeker. Maar het zou niet gebeuren. En dat is het verhaal. Het is maar één argument, God had het gesproken, wij geloven daarin. Daarmee staan die dingen voor ons vast. Wat ook de technische oorzaak daarvan is. Dat heeft er niks mee te maken voor ons. Dat willen wij misschien wel graag weten. Maar goed, dat weten we vaak niet. Het hoeft ook verder niet. Het enige argument is, het is gezegd in de profeten. En dus gaat het niet anders dan het gezegd is, want het is het woord van God. Maar het neemt niet de verantwoordelijkheid van de mens of van een volk of iets dergelijks weg. De mens is vrij om te doen en laten wat hij wil, maar God beschikt over capaciteiten waardoor hij weet wat die mens zal doen van tevoren. Waarom ook niet? Ja, waarom ik dat zeg, waarom ook niet? Nou, dat is ook iets wat ik moeilijk kan uitleggen. Er bestaat een spelletje dat heet schaken. En het is al zo lang gespeeld in de loop der tijd. En er is al zoveel, zijn al zoveel partijen vastgelegd. Dat vanuit een bepaalde stelling op voorhand kan gezegd worden welke partij wie van de twee gaat winnen. En ook hoe. Als tenminste geen van beide partijen een fout maakt. Maar dan praten we over het maken van fouten. Domweg vergissingen. Daarom kan je zo slecht winnen van een computer bij het schaken. Omdat al die gespeelde schaakpartijen zitten in die computer. Die computer weet precies hoe die verder moet gaan om te winnen. Dat is nogal zeker hoor. In sommige gevallen absoluut niks aan te doen. Het is alleen je onwetendheid waardoor je denkt, nou, misschien red ik het toch. Maar dat komt voort uit je onvermogen. zodat je ziet dat hoop dikwijls voortkomt uit onvermogen en onwetendheid. Nou ja, laat ik dat spoor dan maar niet verder volgen. Lijkt me niet zo goed. Beter is te weten hoe het zit, namelijk wat God gesproken heeft in zijn woord. En weet je hoe het gaan zal. En dat Israël ongelovig zou zijn. Ja, Johannes zegt dat is zo, want het werd van tevoren aangekondigd. Maar daarom is aan hen wel het evangelie gepredikt. Met grote nadruk. Alleen, ja, zij wilden niet. Dat was hun vrije keus. In onwetendheid trouwens ook over wat God gezegd had. Dus ze hadden een vrije keus. Ze hebben verkeerd gekozen, maar God wist van tevoren dat het zo zou gaan. Zo werkt dat nou eenmaal. Iemand die gericht is op wet, dat wil zeggen op religie, namelijk op uitwendige, op uiterlijke dingen, is niet meer ontvankelijk voor welke boodschap dan ook. Hij heeft zijn leven al ingericht, staat vast in regeltjes en dat is het dan. En de rest interesseert hem niet meer. Staat hij niet meer open voor, dat zou zijn leven openbreken. Zo werkt het. En dat is ook een van de functies geweest van de wet. Namelijk om dat te demonstreren. Zo zou het gaan. En God wist dat. Dat is precies de bedoeling ervan geweest. En wij mensen moeten dat soort dingen leren. En we zijn dikwijls hardleers. Het gaat allemaal niet zo snel. Maar niettemin, zo zit het. En op grond van die voorkennis Gods wordt gezegd, ja, het Joodse volk zal niet tot geloof komen. Luister naar mij, mark my words. Het Joodse volk zal niet tot geloof komen. Johannes zegt nee, natuurlijk is ondenkbaar dat ze tot geloof zouden komen. God heeft gezegd dat het niet zou gebeuren. Aan hem lag het niet. Ja, door van Gods wegen zelf is wel de boodschap aan hen gepredikt. De verantwoordelijkheid ligt gewoon bij hen zelf. Maar dat het geen effect zou hebben, ja, nou goed, dat is ook al niet nieuw. Dat vind je in het Oude Testament al bij de profeten. Dat de Heer een profeet stuurt en dat de profeet zegt, ja, moet ik tegen dat hardnekkige volk profeteren? En dan zegt hij, ja, dat moet. En bovendien, ze zullen niet naar je horen, hoor. Maar je moet het wel doen. En dan zegt de profeet, maar waarom moet het dan? Dan zegt de Heer, nou, later hebben ze geen excuus. Omdat ze zullen weten dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. Maar dat ze niet zouden horen. Dat was op voorhand bekend, zelfs bij de profeet. Enzovoort. Nee, niet altijd, maar in het algemeen ook. En daar gaat het maar om. Waarom kon de dood hem niet houden, terugkeren tot dit onderwerp? Eenvoudig omdat geprofeteerd was dat hij terstond, dan wel ter derde dagen, wat tamelijk terstond is, uit de dood zou opstaan. En waar staat dat dan helemaal in het Oude Testament? Nou ja, daar hebben we het ook al eens eerder over gehad. Expliciet nergens. Met andere woorden, je kunt er altijd onderuit. En misschien moet ik zeggen, nou ja, als je het Oude Testament leest, vind je het niet. Je struikelt er in elk geval niet over. Maar het is wel een conclusie die men zou moeten trekken wanneer men oprecht de schriften bestudeert in het besef dat we niet van doen hebben met woord van mensen, maar met woord van God. Dan wordt het wat serieuzer. En dan zal men ook wat serieuzer onderzoeken. En dan vinden we heel wat van die schriftplaatsen waarin aangekondigd wordt dat deze man Gods, namelijk de Messias, uit de dood zou opstaan. Staat het er ook? Nee, niet expliciet. Maar er is nauwelijks een andere conclusie te trekken. Nou ja, we hebben het daar wel eens eerder over gehad. Ik blijf volhouden, je vindt in het Oude Testament nergens een expliciete uitspraak over het lijden en dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar dan ook helemaal niet. Iemand zei, ja, maar Jesaja 53 dan. Dan zeg ik, nou ja, er was iemand die Jesaja 53 las en hem werd gevraagd, verstaat gij wat gij leest? En het antwoord dat ik gaf was, hoe zou ik dat kunnen weten? Over wie heeft de profeet het? Over wie praat, zegt hij dit? Over zichzelf of over iemand anders? Over gelijk een schaap, dat stom is voor zijn scheerders, gelijk een lam werd hij ter slachting geleid enzovoort. Hij deed zijn mond niet open. U weet wel, die geschiedenis uit wat het maar was, Handelingen 8. Kamerling enzovoorts. Dat is Jesaja 53. En Filippus zegt, nou, het gaat over Jezus. Want dat staat er dan, hè. Hij verkondigde hem Jezus. Maar die naam vind je daar niet, hoor, in Jesaja. En als je het Nieuwe Testament niet had, en daar ga ik even vanuit, hè. Als je het Nieuwe Testament niet had en je las Jesaja, en je deed goed je best, maar dan moet je goed je best doen, dan kun je een antwoord geven op de vraag over wie gaat het. Maar dan weet je het nog niet. Het antwoord is over de knecht des Heren. Want dat staat er. In al die hoofdstukken. Zo ongeveer het gedeelte vanaf Jesaja 42. En in ieder geval inclusief Jesaja 53. De knecht des Heren. Maar wie is dat? En als je dan goed zoekt, krijg je nog een antwoord. Dat is Israël. Maar dat is een leuk antwoord, zeg. Dat is de oude vraag die dan komt, hè. Wie is dat? Wie of wat is dat? Er komt geen antwoord op. Met andere woorden, je blijft toch zitten. Maar als je al die schriftplaatsen bij elkaar optelt, uit de psalmen en deze met name uit Jesaja, en zo zijn er nog een paar. Als je die allemaal bij elkaar optelt, dan moet je toch tot de conclusie komen op een gegeven moment dat die schriftplaatsen kennelijk spreken over de beloofde Messias. Kun je dat bewijzen? Nou, nee, niet echt. Wat je wel bewijzen kunt, zegt Petrus, is het tegenovergestelde. Namelijk, je kunt bewijzen dat Psalm 16 niet over David gaat. En dat doet hij dan ook. Nou, over wie dan wel? En dan heeft hij een antwoord. En zegt, nou ja, David sprak over zijn zoon. Maar ja, erg causaal is dat niet meer natuurlijk. Dan ben je van de lijn van oorzaak en gevolg af. Dan wordt David van zijn plek genomen en geplaatst in de positie van die zoon van David. Dat zou nog een jaar of 1000 duren. En de woorden van David worden dan in de mond gelegd van die zoon van David. En daar kom je dan terecht. Nou ja, dat is een structuur die mij niet ongepast lijkt in iets wat we het woord van God noemen. Toch? Dat mensen het zo niet doen. Nee, sommigen niet. Maar er gebeuren vreemde dingen in de literatuur, hoor. Dus ik heb daar niet al te veel moeite mee. Maar goed, voor ons is het makkelijk genoeg, want het Nieuwe Testament laat ons die dingen zien en vertelt ons hoe deze zaken met betrekking tot het lijden, de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus verborgen waren in het Oude Testament. Ik zei, het Nieuwe Testament laat ons zien hoe die dingen verborgen zijn in het Oude Testament. Niet alleen zegt het ons dat ze verborgen waren in het Oude Testament, demonstreert ons ook hoe ze verborgen waren in het Oude Testament. En dat gaat altijd op deze manier. Dat wil zeggen, via een methode waar wij geen goed woord voor hebben, we noemen het soms symboliek, typologie of wat het maar was, praten over geestelijke betekenis en dat soort dingen meer, omdat het ons aan termen ontbreekt. In werkelijkheid gaat het om analogieën, om parallellen. Dat heb ik u wel eens vaker verteld, hè. Naast de geschiedenis van David vinden wij op gelijksoortige wijze de geschiedenis van de Heer Jezus. Dat wil zeggen, de geschiedenis van David, de delen daarvan, de brokstukken daarvan, tonen ons patronen die wij herkennen alsnog in het leven van de Heer Jezus. Gisteren sprak ik over heel iets anders, waar had ik het over? De verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, zoals vermeld in 2-3 versen in Markus 1. Daar staat, hij was in de woestijn 40 dagen zonder eten en drinken, weten wij. En hij werd daar verzocht en dat was het dan ongeveer, hè. Maar je moet ogenblikkelijk een analogie, een parallel herkennen in de geschiedenis van David, in de geschiedenis van Mozes, 40 dagen in de woestijn, op die berg, enzovoorts. En in die 40 dagen werd Israël als zodanig verzocht, in elk geval. Bij nader inzien geldt het verhaal ook op grotere schaal. Het was namelijk 40 jaar uiteindelijk in heel de woestijn. Dan heb je hem dubbel op. En een poosje later, nou ja, hoeveel later? Jaren later. Een jaartje of duizend bijna, geloof ik, als ik het goed heb. Komen wij terecht in de geschiedenis van Elia, die in diezelfde woestijn komt bij diezelfde berg. 40 dagen zonder eten en drinken en daarna openbaart de Heer zich aan hem. Daarna kom je bij de Heer Jezus terecht, 40 dagen zonder eten en drinken, bij een berg waar hij verzocht wordt. En daarna staat er dat de engelen voor hem zorgden enzovoorts. Dan heb je drie keer hetzelfde verhaal, min of meer. En dat daar dus verband tussen bestaat, dat lijkt me een duidelijke zaak. En als je daarnaast nog een keer leest dat Paulus naar de Sinaï geweest is in die woestijn, dat, daar in Arabië, dan kun je er bijna automatisch bij invullen, dan zal die ook 40 dagen zonder eten en drinken geweest zijn. Maar dat staat er niet. Maar dat kun je daarna wel raden. Dat reikt zich dan aan. En zo kun je uit die parallellen dus toch wel het een en ander leren natuurlijk. Hè? Nou, enzovoort. Het gaat maar om dat we dit soort dingen zouden herkennen bij gelegenheid. Het zijn parallellen. David, daarvan zegt Peter, is op eenvoudige wijze. David schrijft die dingen wel. Hij spreekt over dat zijn ziel in de hel niet zou worden verlaten en dat hij geen verderving zou zien enzovoort. Maar zegt Peters, nou ja, over David zelf gaat het niet. Dat is vanaf vers 29. Over David zelf gaat het niet. Want David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Nu niet meer overigens. Voor de duidelijkheid, er bestaat geen graf van David meer. Er bestaat een tombe, noemen ze dat, een tomb. Een gedenksteen teken aan David. Omdat er geen graf meer is. Ze zijn een graf kwijtgeraakt in de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in de tijd. Maar daar ontstond een vacature, dus ze hebben weer een tombe van David opgericht waar je als toerist dan even langs kan lopen. Ze hebben het zodanig ingericht dat je er ook snel weer uit wil. En dat is natuurlijk heel nuttig, want je moet een beetje omzetsnelheid halen, weer wat verdienen natuurlijk. Hè? Maar goed.
Boeken.
Ja. De tijd uitkopen, de broeder, ja, nou, vooruit maar weer, hè. Maar in die dagen was het er nog. Vers 29 van Handelingen 2. Gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Ik vind hem prachtig. Het is toegestaan omdat met vrijmoedigheid, want dat woord staat er, hè, vrijmoedigheid. Hetzelfde woord als uit de Hebreeënbrief. Laat ons met vrijmoedigheid naderen, enzovoorts. Hè. Dat woord is het. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Met andere woorden, dat mocht voorheen niet. En ook met andere woorden, voorheen had hij dat ook al door dus. Maar toen mocht hij er niet over spreken. En expliciet vinden we dat vermeld in Matthäus 16, dacht ik. Waar de Heer in ieder geval aan Petrus vroeg, maar aan de discipelen, wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, niet over praten. Daar mag je niet over praten. Een uitspraak die vele malen herhaald wordt trouwens in de evangelie. Niet over praten. Totdat de Zoon des mensen uit de dood zal zijn opgestaan. Zo staat het daar niet, geloof ik, maar dat is weer een paar hoofdstukken verder. Bij een andere gelegenheid, maar het zijn woorden die nogal eens herhaald worden. Ze tot bepaalde conclusies kwamen, prima, maar ze mochten het niet uitspreken. Daar was ook een goede reden voor natuurlijk. Het was nog oud-testamentische tijd, het moest nog verborgen blijven. Was de bedoeling. Heb je dat? Nou goed. Maar Petrus mocht hier uiteindelijk erover spreken. Het was hem ook gezegd, want de Heer zei hem, je mag er niet over spreken, maar als zover is, ben jij de eerste die het mag doen. Nou ja, dat heet dan, ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk en Allemaal woorden die in eigen leven zijn gaan leiden, buiten de Bijbel om. Maar het betekent gewoon dat als één keer dat koninkrijk dan wel het nieuwe verbond gepredikt zou worden. En als één keer gepredikt zou worden over de Heer Jezus Christus, als de van Gods wegen opgewekte, wel, Petrus zou daar mee mogen beginnen. De eerste spreker op de Pinksterconferentie van Handelingen 2, zo zit dat. En dus begint hij ook zo. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Die woorden betekenen nou helemaal niets, hè? Van de aartsvader, patriarch. Van de aartsvader David, dat hij zowel gestorven als begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat wil zeggen, dat is een historisch feit. Alzo hij dan een profeet was. En dat is toch wat anders nog dan een poëet, hè? Poëten vertellen ook wel eens wat, maar u weet, die veroorloven zich dichterlijke vrijheden, zowel wat het taalgebruik betreft, als wel met betrekking tot wat zij precies zeggen. U weet, poëten zijn kunstenaars, en kunstenaars die hebben de extreme gevoelens. U weet wel, Himmeloch Jausen toen zum Tode betreut, want u weet, dit is waar de Duitse specialisten in geworden zijn. Dus, Duitse jargon is dat, hè. Dat wil zeggen, als ze maar een beetje tegenslag hebben, dan denken ze dat ze doodgaan. Enzovoort, als een klein beetje mee zit, zijn ze wild enthousiast, enzovoort. Himmelhoog jauchzend und zum Tode betrübt. Ze leggen hele afstanden af, hè? Van boven naar beneden. Het leven gaat bij hen meer op en neer. Daar putten zij dan inspiratie uit, naar het schijnt. Anderen noemen het gewoon onstabiliteit. Maar labiel, heet dat. Maar ja, daar komen kunsten uit voort. Ik kan dat ook niet helpen. Dat schijnt zo te zijn, hè. Nou goed. U weet, de kunstenaar moet lijden. Dat is het. En als de kunstenaar dus verslag doet van zijn lijden, dan is hij echt helemaal dood, hoor. In het verhaal. Maar Petrus zei, ja, David poëet. Je vergis je, hij was profeet. Er komen een paar letters bij. Alzo hij dan een profeet was. U weet wat de moderne theologie daarna weer gedaan heeft. Hebben alle Bijbelse profeten tot poëten verklaard. En dan hoeven ze hun woorden niet meer serieus te nemen. Want dat zijn een soort psychiatrische patiënten dan, hè, eigenlijk. Nou ja, goed. Of niet? Nou ja, die opvatting bestaat. Nee, ik vertel het wat zwart-wit. Opdat u het beter begrijpt. Er zit ook van alles grijs tussen. Natuurlijk zijn er mensen die af en toe Sinterklaas rijmpje maken en die zijn niet labiel. Als ze normaal zijn, weet ik niet. Nou goed. Dat hoef ik ook niet te weten, want de psychiater zegt normale mensen bestaan niet. Dus dat is troost voor u en mij. Ja. Nou goed, alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem, en niet gehoord had, maar wist als feit. En wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijnde lenden, zoveel het vlees aangaat, de Messias, de Christus, verwekken zou. Alles onder verwijzing uiteraard naar 2 Samuel 7 in de eerste plaats. Om hem op zijn troon te zetten, want er was aan David zaad beloofd dat uit zijn lenden zou voortkomen, vandaar die term vrucht zijn lenden, en die zou zitten op de troon van zijn vader David, en de stoel zijns koninkrijks zou niet wankelen tot in eeuwigheid. Sterker nog, stond er heel duidelijk in 2 Samuel 7, de Heer zei tot David dat hij met zijn vaderen dan wel bij zijn vaderen zou ontslapen, maar iemand die uit zijn lenden zou voortkomen, zou alsnog op de troon zitten en onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Met andere woorden, David zou sterven, maar die zoon van David niet. Of toch? Nee, die zou sterven en uit de dood opstaan en dan pas op de troon gezet worden, logischerwijze. Denk er goed over na. Niet de zoon van David die zou een troon hebben en dan zou hij sterven en weer opstaan. Want dan zou de stoel zijns koninkrijks wel degelijk wankelen. Dat wist Petrus ook. Want Petrus schijnt dan toch de profetieën bestudeerd te hebben. Ik weet niet wanneer, het doet er ook niet toe. Maar Petrus zegt dat in het Oude Testament een en ander verborgen was. Dat zegt hij in 1 Petrus 1, de laatste verse. Nou ja, niet de laatste verse. Maar in 1 Petrus 1, hij zegt er waren wat dingen verborgen. Maar Petrus zei, in ieder geval had bekend kunnen zijn het lijden dat door de Messias komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dat wil zeggen, de volgorde had hij al uitgevolgd. Eerst het lijden en daarna de heerlijkheid. En dus, extreem, eerst de dood, daarna uitermate verhoging. Nou ja, ik ga hem niet opzoeken, maar dan kan ik u even zeggen waar het staat. Dat is, dat was 1 Petrus 1 vers 11 en 12. Ik ga hem niet voorlezen, want ik vind het te lastige zinnen om me daar nou weer bezig te houden. Maar zoveel had men dan toch nog wel kunnen weten. Zoveel had men van die verborgenheid dan toch nog wel kunnen ontdekken, blijkbaar. Als men serieus geweest was. Was het dan niet verborgen? Jawel, als je het niet zocht, vond je het niet. Je moest er wel naar zoeken. Een goede kennis van mij, maar goed, die was predikant voor de Anglicaanse kerk, maar die zei, er staat nergens in de Bijbel, God heeft nooit gezegd dat je de Bijbel moet lezen. Er staat nergens dat je de Bijbel moet lezen. Er staat dat je de schrift moet onderzoeken. En dat is wat meer dan lezen. Lezen wil zeggen eigenlijk letterlijk sprokkelen. Dat is wat lezen is, hè. Aren lezen, dat is lezen. Dat wil zeggen, hier en daar raap je wat op wat je vindt. En sommige mensen lezen zo ook de Bijbel. Vinden hier en daar een tekst. Enzovoorts, hè. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we het netjes laten staan waar het staat. En de schrift als zodanig onderzoeken. In het geheel. Als de eenheid, of binnen de eenheid van het woord van God, enzovoorts, hè. Maar goed, David wist dat dus, had dit begrepen, Petrus blijkbaar ook, en hij is enthousiast, hij zegt, eindelijk mag ik het zeggen. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Als Paulus later wil spreken over de verheerlijkte positie van Christus en zijn tegenwoordige werk, dan zegt hij, het is mij niet geoorloofd daarover te spreken. En daar bestaat dan prompt een misverstand over. Het misverstand is dat God het hem verboden zou hebben. In werkelijkheid, het waren de Korintiërs die het hem verboden hadden. Dat is 2 Korinthe 12. U weet wel, die mens die opgetrokken geweest is vanaf op de berg Sinaï in Arabië. Of dat in of uit het lichaam was, wist hij niet, zegt hij. Maar hij zegt, ik heb daar onuitsprekelijke dingen gezien die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Dat was zijn doorn in het vlees. De Korintiërs wilden er niet van horen. Die wilden alleen betrokken worden bij aardse, wereldse aangelegenheden. Oppervlakkigheid, bij de waan van de dag en al dat soort zaken. Dat heet werelds. En geestelijke dingen wilden ze niet weten. De vaste spijs namelijk niet. En dus Paulus was daarom min of meer gefrustreerd. Dat blijkt uit beide Korinthebrieven. Maar goed, dat tezijde, Petrus is enthousiast hier. Hij zegt, het is oorlogvrij tot u spreken over David. Het blijkt namelijk dat David deze woorden niet over zichzelf gezegd kan hebben, want zijn woorden waarin getuigd wordt van opstanding uit de dood. En David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Want u weet hoe dat, wat men dan deed, hè, in het Oude Testament al, die Israëlieten. Gingen het graf zoeken van Mozes. Hé, nog een parallel. Daarna ook het graf van Elia. Doet er niet om, maar je komt bij dezelfde terecht. En het graf van de Heer Jezus zoekt men ook nog steeds. Ze hebben kort geleden weer een graf van Jezus gevonden. Een paar jaar terug, toch? Wat was het ook weer? Zuid-Frankrijk natuurlijk. Dat mag het logischerwijze. Een graf van Paulus is men ook kwijt. Vind ik ook wel leuk, eigenlijk. Maar goed, daar ga ik u niets verder over vertellen. We laten het zo. Het is zoek. Doet er ook weinig ter zake. Maar het graf bewijst dat hij inderdaad overleden is. En daarna staat er. dat hij wist dat God uit de vrucht zijn ellende de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Vers 31. Zo, dat wil zeggen, op die grond heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Met andere woorden, het zijn maar niet woorden van David die alsnog in het Nieuwe Testament van toepassing gebracht worden op de Heer Jezus. Maar het zijn woorden van David, waarbij David geacht werd te weten wat hij zei. Hij heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Geïnspireerd en wel, als profeet. Nou ja, zulke profeten zijn er meer geweest. Die woorden spraken in de ik-vorm, in de eerste persoon enkelvoud. Woorden die gelegd worden in de mond van de Heer Jezus, op voorhand. En als je dat ergens al zou vinden, is dat uiteraard in de psalmen. En bepaald niet alleen in deze psalm 16 uiteraard. Hè. Hij heeft dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En er komt letterlijk citaat uit de psalm, namelijk dat zijn ziel, die van de Heer Jezus Christus, niet is verlaten in de hel, want dat was de uitdrukking, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Nog zijn vlees verderving heeft gezien. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult u heilige overgeven om verderving te zien. Ja, mijn vlees zal rusten in hopen. Die zinnen worden bij elkaar opgeteld en Petrus citeert ze en zegt, ja, maar dat is niet het vlees of de ziel van David. Het is vlees dan wel de ziel van de Heer Jezus. En zo eindigt hij dan ook. Deze Jezus heeft God opgewekt. Deze Jezus, de Nazarene, de man Gods, die onder u betoond is. Jezus, de zoon van David bovendien, is van Gods wegen opgewekt en geïmpliceerd wordt dat God hem dus op de troon gezet heeft. Maar in ieder geval dat God hem alsnog op de troon zal zetten van David, uiteraard. Niet het belangrijkste in dit schriftgedeelte wellicht. Het belangrijkste hier, dat is ook de aanleiding, is dat, dat Petrus nu alsnog aan het eind van deze uiteenzetting in vers 33 terechtkomt bij zijn oorspronkelijke schriftlezing uit Joël 2 over dat God zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Mijn korte verklaring vanavond is deze. God heeft gezegd dat hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees, maar hij heeft nooit gezegd dat hij dat allemaal in één keer zou doen. Op één dag op alle vlees. En ook uit Joël 2, waar het vandaan komt, blijkt dat het zo niet zou gaan. Met andere woorden, het moest toch bij iemands vlees ergens beginnen. En Petrus zegt, nou ja, het eerste vlees dat die geest heeft ontvangen, die geest zoals die beloofd was in het Oude Testament, het eerste vlees dat die geest heeft ontvangen, is het vlees, namelijk het lichaam, namelijk de ziel van de Heer Jezus, van Jezus de Nazarene. Dat vlees was wel dood, maar dat maakt dan verder niks meer uit. Als het die geest ontvangt, komt het vlees uiteraard tot leven. Waarom ook niet? U kent die tekst toch uit Romeinen, waar staat dat waar wij de geest van Christus hebben ontvangen, dat daardoor dus onze sterfelijke lichamen levend gemaakt zijn? Nee, zo staat het er niet exact, maar bewust zeg ik het nu zo. Uw sterfelijke lichamen levend maken, staat er, niet uw dode lichaam, uw sterfelijke lichaam. Dat wil zeggen, voordat uw lichamen maar dood zijn, ontvangen ze al die geest. En zijn dus levend voor God. En dat is onze positie. In het geval van de Heer Jezus was het niet zijn sterfelijk vlees, maar zijn gestorven vlees. Dat maakt uiteindelijk niks uit. Hij wordt dus levend gemaakt. Met andere woorden, het ontvangen van de Heilige Geest is in de praktijk hetzelfde. In de praktijk hetzelfde. Je schrijft het anders, maar in de praktijk is het hetzelfde als opstanding uit de dood. Alleen als het niet gaat om lichamelijke opstanding, dan noemen wij het niet opstanding, noemen wij het meestal wedergeboorte. Maar het is hetzelfde, het maakt geen verschil. En dus heeft Petrus het niet over de Pinksterdag, maar over Pasen. En dat staat er dus, hè? Vers 33. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, uit de dood tot in de hemel. Namelijk, of en, de belofte, let op dat belofte, de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader. Welke beloofde Heilige Geest? Nou ja, die uit Joël 2, want het heeft de apostel net gelezen in vers 17. Uit Joël 2, vers 28, kan niet missen. Kortom, de Heer Jezus heeft als eerste die beloofde Heilige Geest ontvangen van de Vader. En die Jezus, waarover het nog steeds gaat, deze Jezus, de Nazarenere man van God, die Jezus die als eerste die geest heeft ontvangen, einde van vers 33, heeft dit uitgestort. Wanneer? Toen hij opstond uit de dood. Werd het toen ook gezien en gehoord? Nee, want geest wordt niet gezien of gehoord. Per definitie niet. Dat is nou eenmaal wat geest is, hè? Het niet waarneembare, het onzienlijke. Maar er staat, hij heeft dit uitgestort dat gij inmiddels, nu, wat ik altijd zeg, na wat vooraf ging, na enige tijd, nu, dat gij nu, 50 dagen later is dat dus, want het is nou Pinksteren, en dat betekent 50, dus het kan niet missen, hè? Dat gij inmiddels ziet en hoort, want de gebeurtenissen, de Pinksterdag, bestonden niet uit, uit wat men dan noemt de komst of de gave van de Heilige Geest, of hoe je dat maar noemt. Wat er gebeurde is dat de Heilige Geest over hen kwam, in de zin van die geest manifesteerde zich voor de gelegenheid en bij uitzondering dus. En wel na 50 dagen voor de gelegenheid. Waarbij de hele 50 dagen weer model staan voor onze tegenwoordige bedeling van verborgenheid. Want 5 staat voor verborgen dingen en 50 daarmee ook. Daar is meer over te zeggen, maar dat doe ik nou niet. Maar het punt is dat die geest zich in de wereld pas zal manifesteren inderdaad na de 70ste week van Daniel. Dat wil zeggen pas in de dagen van de wederkomst van Christus. En de 50 dagen zijn hier op voorhand de uitbeelding van. Nou ja, hier, dat waren ze al in Exodus natuurlijk, hè. Waar die feesten werden ingesteld. Pasen, Pinksteren, de gezette hoogtijden des Heren, enzovoorts. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Daar gaat het erom, de essentie van de boodschap is de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Dat is één ding, en daaraan vast, dat is vervulling van oud-testamentische profetieën. Het is geprofeteerd. Hoe dan? Waar staat het dan? Nou ja, via deze woorden der profeten die op voorhand de woorden zijn van of en daarmee over de Heer Jezus Christus. Zo werkt dat. Nee, ik heb een professor gekend uit Kampen. Uit Kampen, die zei ja, wat er in het Nieuwe Testament gebeurt is dat de apostelen of wie het maar waren, die passen oud-testamentische uitspraken uit de psalmen, passen ze toe alsnog op de Heer Jezus. Ze bedoelen, het ging daar niet over, maar het staat zo leuk, het past er zo goed bij. Er komt, als je diezelfde woorden hebt, kan je ze toepassen op de Heer Jezus. En dat doet dan de schrijver van de Bijbel. Dan weet je meteen hoe theologen denken en werken. Ze zoeken voor de gelegenheid een tekst. En voor de gelegenheid van de opstanding van Christus vinden ze een tekst in de psalm over opstanding. En passen daartoe op. Maar Petrus zegt, nee, het is niet zo. David wist het namelijk. Hij heeft geprofeteerd. Die woorden zijn nooit ergens anders op van toepassing geweest. En niet Petrus past het daarop toe. Petrus zegt dat het daarop van toepassing is. En altijd al was. En zo is het nog veel sterker natuurlijk. Nee, het was Runia, professor Runia. En het ging over Psalm 8. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt? Gij hebt met eer en heerlijkheid gekroond enzovoort. En er staat immers in Hebreeën 2 dat dat van toepassing is op Jezus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Maar Runia zegt, ja, maar het ging natuurlijk gewoon over de mens in het algemeen. Alleen hier in Hebreeën, de schrijver van de Hebreeënbrief, want hij is een agnosticus dan, hè? Hij weet niet wie hem geschreven heeft. De schrijver van de Hebreeënbrief past dat dan toe voor de gelegenheid op die ene, maar het is eigenlijk op ons allen van toepassing. Dat is wat theologen doen, klungelen en aan met de Bijbel. Ja, ik zeg het niet eerbiedig, maar waarom zou ik ook? Ja. Iemand zegt, maar die man die weet niet beter. Zeg, ja, dat is hem te verwijten. Dat kan hij beter weten. Natuurlijk kan hij dat beter weten. Dat heeft hij niet goed gelezen. Een mooi voorbeeld van dit soort zaken vind ik ook Efeze 5. Efeze 5, even ter illustratie, hè. Dat niet alleen maar hier in Handelingen 2 zo werkt, maar het is overal zo. Een mooie vind ik Efeze 5, waar Paulus spreekt over Christus en over de gemeente. En hij zegt, ja, maar dat deed de schrijver van Genesis al, spreken over Christus en de gemeente. Want hij zegt, in verband met Christus en de gemeente, lezen wij dat Christus het hoofd is van de gemeente, het wordt vergeleken met man en vrouw. En zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, vers 28 van Efeze 5, alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het. En dan zeggen we, sinds wanneer is iemands vrouw iemands lichaam? En dan ben je al terecht dus bij Adam, want Adams echtgenoot werd genomen uit zijn eigen lichaam. We vinden dat een verhaaltje, maar ja, nee, wij niet, maar sommigen vinden dat maar een verhaaltje. Maar het had wel degelijk een ja, waarom het zo ging en waarom het zo kon God dat niet anders doen? Ja, dat kon God wel anders doen. Waarom deed hij het dan zo? En het antwoord is, het is maar één antwoord, omdat het tegelijkertijd symboliek is. Het is een uitbeelding van wat anders, in een andere lijn van gedachten, in een andere causale ontwikkeling van het een en ander. Het een wordt zo gemaakt dat het een uitbeelding is van wat ergens anders en ook later in de tijd zou plaatsvinden eigenlijk. Dat staat er gewoon, want er staat, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen, dat is letterlijk uit Genesis. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Letterlijk uit Genesis. En dan zegt Paulus fijntjes erachter, deze verborgenheid is groot, want er ligt wat in verborgen, namelijk gemeentelijke waarheid uiteraard, hè, die nou eenmaal in het Oude Testament verborgen was, in dit geval achter deze geschiedenis van, laten we zeggen, de schepping van Adam. En dan staat er, deze verborgenheid is groot, en dan staat er in de vertaling, doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente, ik stel voor om de schuin gedrukte woorden gewoon weer weg te laten. En het woord zeg vervangen we door spreek. Dat is toch hetzelfde? Zeggen of spreken. En op is hetzelfde als over. En dan heb je een prachtige zin. En die staat er letterlijk zo. Deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over Christus en over de gemeente. Wie? Paulus, hier. Maar hij leest voor, hij citeert Genesis 2, vers 24. Met andere woorden, die woorden uit Genesis gaan over Christus en de gemeente. En zo verder. En via het verhaal zojuist even snel over Psalm 8. Betekent natuurlijk ook gewoon dat de uitspraken in Genesis 1 en 2 over de schepping van Adam aan wie de wereld zou worden onderworpen, volgens Psalm 8 uitspraken zijn over de Heer Jezus, daar gaat het maar om. Niet wordt daarop toegepast door de psalmist en daarna door de schrijver van de Hebreeënbrief wordt het weer uit psalm 8 gehaald en wordt het op Christus toegepast. Nee, het was altijd al op Christus van toepassing. En als u mij vraagt, David bij het schrijven van psalm 8 wist dat en de schrijver van Hebreeën wist dat uiteraard ook. En zegt dat gewoon. Wie is die mens met eer en heerlijkheid gekroond? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Die inderdaad, zoals de psalm zei, voor korte tijd beneden de engelen gesteld is geworden, vrij vertaald. Maar die van Gods wegen uitermate verhoogd is geworden, die een naam gekregen heeft boven alle naam. En geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen, de aarde zal oordelen. Alles wat in de wereld is, enzovoort. Nou, dat is precies wat in Genesis staat. Het ging altijd al over hem. En dat moeten wij leren zien natuurlijk. En als dan uit diezelfde Adam in een onbewaakt ogenblik, want hij sliep, in een onbewaakt ogenblik uit zijn lichaam zijn vrouw gemaakt, wat moeten wij begrijpen dat een uitbeelding is van hoe de gemeente tot stand komt. Die zijn lichaam is en die zich als gemeente, die zijn lichaam is, tot hem verhoudt als vrouw tegenover man. En niet als bruid tegenover bruidegom. Dat kan helemaal niet, want u weet, Eva is nooit de bruid geweest. Eva was vanaf het begin de echtgenote. Ja, en dat is de positie van de gemeente. Meer zijn lichaam dan zijn vrouw eigenlijk, hè? In de praktijk. Dat zijn beelden die in elkaars verlengde liggen, maar je zou die dingen moeten begrijpen. Goed. In ieder geval, Petrus begrijpt ze en zegt, de woorden van David in Psalm 16 zijn gewoon woorden over de Heer Jezus. En David heeft dat geweten. En die woorden zijn vervuld in de opstanding en verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods. We waren even bij Petrus in Handelingen 2, die Psalm 16 citeert. Maar het aardige is dat in Handelingen 17... Nee, Handelingen 13 is het, sorry. Dat in Handelingen 13 de apostel Paulus precies hetzelfde doet met een gelijksoortige redenvoering. Dat zijn samen de twee grote toespraken die we hebben in Handelingen. Hè. De ene van Paulus in Handelingen 2, de andere van, oh sorry, de ene van Petrus in Handelingen 2, de andere van Paulus in Handelingen 13 in Antiochië, dat wil zeggen in Klein-Azië. Daar spreekt hij ook over de Heer Jezus. En daar zegt hij dat ze hem gevangen genomen hebben. En van Pilatus begeert dat hij zou gedood worden. Vers 28 van Handelingen 13. En daarna staat er vers 29. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was. En daar krijgen we een soort parallel met Handelingen 2. Want daar heette het door de bepaalde raad en voorkennis Gods. En in Handelingen 13 heet het, ze hebben alles volbracht wat hem, van hem geschreven was. Toen namen zij hem af van het hout, vers 29, en legden hem in het graf. En dan laconiek, zoals altijd, maar God heeft hem uit de doden, dat wil zeggen van tussen de overige doden uit, heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En dat is precies wat Petrus ook zei, waarvan wij allen getuigen zijn. En dan vat Paulus het ook samen en zegt, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God diezelfde, namelijk de belofte, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus, of als hij Jezus, verwekt heeft. Jammer is natuurlijk dat men dat woord vertaald heeft met verwekken. Men had het net zo goed kunnen vertalen met doen opstaan. Want datzelfde woord is het. Niet dat verwekken een verkeerde vertaling is, maar uit het verband blijkt dat het een verkeerde vertaling is. Hè? Als hij Jezus verwekt heeft. En dat het gaat inderdaad om zijn opstanding uit de dood. staat er ook meteen achter. Vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarbij Paulus dus zonder meer zegt dat de uitspraak uit psalm 2 van toepassing is op de opstanding van Christus. En nergens anders op. En dat die uitspraak overeenkomt met dat hij Jezus verwekt heeft uit het voorgaande vers hier. Het wordt aan elkaar verbonden met het woord gelijk. God heeft Jezus verwekt. Gelijk, dus zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan een toelichting. En dat hij hem uit de dood heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Want er zijn er natuurlijk geweest die uit de dood werden opgewekt, maar die alsnog tot verderving keerden. Ze zijn allemaal opnieuw gestorven. Maar dat hij hem heeft opgewekt zodanig dat hij niet meer en dus nooit meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd. Hij heeft namelijk gezegd: Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Ontleend aan Jesaja 55, waar staat: Ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Maar Paulus wil hier een klemtoon leggen op dat gewis, in de zin van het blijft, en bewaart dat dus tot het eind van de zin. Eigenlijk, hij voegt er een zin aan toe, hè. Ik zal jullie de geven, niet de gewisse weldaden van David, maar de weldadigheden David, die getrouw zijn, die dus blijven, die gewis zijn. Ze zullen niet meer tot verderving wederkeren. En dan nog een keer, want er levert steeds twee schriftplaatsen af, waarom hij ook in een andere psalm zegt, met dezelfde strekking dus, dat hij opstond uit de dood om niet meer tot verderving te keren. En nu komt psalm 16 vers 10. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Met dezelfde toelichting, want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd. Dat is letterlijk uit 2 Samuel 7, waar Petrus dus ook naar verwees. En David heeft wel verderving gezien, maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. En dan komt de praktische toepassing. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Etcetera. En zo eindigt Petrus ook, namelijk: bekeert u tot vergeving der zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. En ook in beide schriftgedeelten vinden wij dat het vervulling is van beloften Gods. Petrus hangt het op aan de belofte van de komst van de Heilige Geest. Paulus definieert de belofte niet nader, maar Petrus in Handelingen 2 zegt: Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat is vers 39 van Handelingen 2. U komt de belofte toe en uw kinderen. En in Handelingen 13 zegt Paulus: Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat God die belofte vervuld heeft door Jezus te verwekken, te doen opstaan uit de dood. Met andere woorden, deze twee toespraken lopen voor een belangrijk deel volstrekt parallel. En dat is dus, dat zou ons moeten doordringen, de essentie van de evangelieprediking. Ik zeg het met nadruk, omdat wij wellicht, misschien ook helemaal niet, maar wellicht vertrouwd zijn met een bepaalde evangelische traditie, waar ik verder geen kritiek op heb of iets dergelijks. Maar wel heb ik altijd gevonden dat in wat wij kennen als traditionele evangelieprediking de mens en de nood van de mens erg benadrukt wordt, centraal staat, met als praktische consequentie dat de Heer in die nood voorziet. Dat is natuurlijk zo, en misschien is het verstandig om het zo te brengen. Daar wil ik afblijven, dat weet ik niet. Men moet maar doen zoals men denkt het te moeten doen. Maar als ik in mijn Bijbel lees hoe het gebeurt, dan is het onvermijdelijk altijd deze prediking. De Heer Jezus, de man Gods, gekruist, door de wereld verworpen, door de Joden en door de heidenen samen, dat wordt bijna altijd in één adem gezegd, is van Gods wegen opgewekt, uitermate verhoogd en God heeft hem al het oordeel gegeven. Hij zal de wereld oordelen, maar ook in hem ontvangt men, als men in geloof tot hem komt, vergeving der zonden enzovoorts, ontvangt men van hem eeuwig leven, de Heilige Geest, of hoe het maar genoemd mag worden, met allerlei verschillende termen. Maar het is altijd de prediking van de opgestane Christus. En als ik het lees, dan valt het mij elke keer op. Ik heb moeite gedaan om het niet te zeggen nu. Maar nou komt het dus toch. Dan valt het mij elke keer op dat men weliswaar meldt natuurlijk dat de Heer Jezus gestorven is, gekruist is geworden, maar de woordkeuze is altijd zodanig dat men er zo snel mogelijk overheen is en zeker niet in details gaat. Valt mij op, het is gewoon een vaststelling van een feit. Ik las het net in Handelingen 13, daar staat er in vers 27... Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten deze niet kennende, dat wil zeggen ze kenden de Heer niet, hebben ook de stemmen der profeten die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. Hij zegt, ze hadden beter kunnen weten, maar ze wisten niet. Drong niet tot hen door. Waarom niet? Omdat zij verblind waren en gericht waren op uitwendige dingen. Volbrengen van religieuze plichten. Ze hebben hem veroordeeld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En dan willen wij weten, en werd hij nog gedood? En dan staat er gewoon, als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout. En het zal u toch duidelijk zijn dat net het dieptepunt, zijn kruisiging en zijn dood, zijn sterven als zodanig, gewoon worden overgeslagen, wordt geïmpliceerd. Het is logisch, we begrijpen het ook. Maar het staat er niet zwart op wit. Je leest er zo overheen. Heb je dat? Maar waar je niet maar zo overheen leest, is het vervolg. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En hij is gezien geworden vele dagen lang door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die hem dus het best kenden. En die kunnen getuigen dat hij inderdaad is opgewekt. Dat kon weliswaar niet, maar het is blijkbaar toch gebeurd. Dat zijn mensen geweest die het gezien hebben. Het is dus een historisch feit. En daar gaat het over. En dan verzenlang wordt daarbij stilgestaan en wordt ook gezegd, ja, en dat is in overeenstemming met wat in vele schriftplaatsen in het Oude Testament, psalmen en profeten in elk geval, van tevoren was aangekondigd enzovoorts. Met andere woorden, de nadruk ligt niet op zijn dood, de nadruk ligt op zijn opstanding. En dat maakt het ook tot blijde boodschap.
Is het ook op hetgeen wat hij dan zegt in vers 15, dat inderdaad dat het woord van vertroosting is, niet het lijden en sterven?
Ja, precies. Natuurlijk, ja. Het woord van vertroosting is niet, gij hebt hem gekruist. Het woord van vertroosting is, God heeft hem opgewekt. En per definitie is dat zo, want vertroosting, het woord. Wij kennen het niet, maar de Joden moeten het gekend hebben. Het Hebreeuwse woord voor vertroosting betekent namelijk dat het oude vervangen wordt door het nieuwe. Nagam, vertroosting. Dat is de inhoud van het woord. Iets nieuws, iets beters voor het oude dat blijkbaar verdwenen is. Dat is de enige echte betekenis. En daarmee kom je ook dus vanzelf terecht bij de opstanding van Christus. Zie? Het oude werd veroordeeld, de hele oude schepping werd veroordeeld in de dood van de Heer Jezus. Niet vanuit menselijk standpunt bezien, maar dat doet er ook niet toe. Vanuit Gods standpunt bezien namelijk. Zie? En daarna kwam pas, nou ja, wat men mocht verwachten op grond van de oud-testamentische beloften. Het koninkrijk Gods, het koninkrijk der hemelen, de uitstorting van de Heilige Geest, de komst van de Messias, hoe het maar heet, mag een nieuwe schepping, wat het maar is. En de gemeente zelf is daar natuurlijk onderdeel van, niet het onbelangrijkste overigens. Maar dat is de inhoud van de prediking en ook in Handelingen 2 is dat uiteraard zo. Hè. Dat gaat met een één zin. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods, 2 vers 23... Overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft. De zin loopt gewoon door. Het is maar even in het voorbijgaan, met daarbij nog door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Zie? En verder geen verwijt aan het adres van Joden of heidenen. Waar het over gaat is namelijk dat gepredikt wordt, God heeft hem opgewekt en als men nu komt tot geloof in hem, ontvangt men van hem vergeving van zonden. Wat men ook gedaan heeft, al heeft men de Heer ook gekruist. Wat het maar was. De prediking is, als men nu tot geloof komt, ontvangt men van hem vergeving der zonden, de Heilige Geest, eeuwig leven, zaligheid of hoe het maar genoemd mag worden. En natuurlijk zijn lijden en dood wordt wel genoemd in die prediking. Maar je kan moeilijk zeggen dat er bij stilgestaan wordt. Of dat het beschreven wordt of iets dergelijks. Zo, dat is niet zo. Integendeel. Men gaat er overheen en gaat daarna naar de consequentie. Namelijk, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. De prediking van het evangelie is de prediking dat de Messias gekomen is. En die kwam op die dag dat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Voor zover ik dan kwam natuurlijk. Maar goed, het is in ieder geval het begin van het nieuwe verbond en van een nieuwe schepping. En dat is de inhoud van de prediking. Niet zijn geboorte in Bethlehem, ook niet dat hij leed en stierf aan het kruis van Golgotha. Want als het niet verder gekomen was dan dat, hadden we er niks aan. Toch? Oké, dan zijn je zonden vergeven, zeg ik dan altijd. Nou en? Dood ga je toch? Wat maakt het verder uit hoeveel schuld je nalaat? Dat hangt er vanaf aan wie je die schuld nalaat, maar vooruit, hè. Maar verlossing kun je dat niet noemen, integendeel. Wat een mens nodig heeft, is eeuwig leven. Leven en onverderfelijkheid. Of met nog een andere term, leven en overvloed. En dat is wat in de psalmen ook inderdaad benoemd wordt. Kan ik nog net even naar terug. Naar psalm 16 dus. Ik stel, vers 8. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Is de samenvatting van de levenshouding, van de levensbeschouwing kun je misschien ook wel zeggen, van de Heer Jezus als mens in zijn omwandeling op aarde. Hij was gericht op de Heere, meestal heet het dan zijn vader. U weet, de Heere is de goddelijke naam of titel, waaraan de Heer Jezus in zijn dagen des vleeses onderworpen was, tot wie hij dus ook inderdaad bad, enzovoorts. En als er staat, ik stel de Heere gedurig voor mij, wil zeggen dat de Heere Jezus onder alle omstandigheden, want dat is gedurig, gericht was op zijn hemelse vader, ik gebruik maar de termen dan uit het Johannesevangelie, om diens wil te volbrengen, dat wil zeggen om diens woorden te spreken en om diens werken te doen. Want hierom was hij in deze uren gekomen. Moeilijker is het niet. Dat is wat het was. Ik stel de Heere gedurig voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is. Dat wil zeggen, vanuit die de positie aan de rechterhand is een eervolle positie. Dat weet u toch, hè? Met andere woorden, God stond aan de rechterhand van de Heere Jezus Christus. Want zo wordt het hier voorgesteld. Dat wil zeggen, hij nam de eerste plaats in het leven van Jezus. En dus inderdaad, hij diende hem. En die rechterhand wordt ook in de, met name in de psalmen trouwens, maar in het algemeen in de Bijbel beschreven als de hand waarmee God krachtige daden doet, niet alleen, maar waarmee hij recht volbrengt en inderdaad ook hulp verschaft, hè. Vandaar zit aan mijn rechterhand en dat soort dingen. Of door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, want dat lazen we zojuist in het voorbijgaan in Handelingen 2. Dat is de goede kant, zal ik maar zeggen. De kant waarmee de Heer zegent. En Gods rechterhand doet krachtige daden, staat er dan bij gelegenheid. Er zijn talloze uitspraken daaromtrent. in de Bijbel in het algemeen en in de psalmen in het bijzonder. Daarna staat er, daarom zal ik niet wankelen. Ik heb het nog nagelezen in de King James Version. Daar staat I shall not be moved. En daar komt die tekst dus vandaan. Van het lied I shall not be moved. Het dwingt mij om er iets nog bij te vertellen, ook voor de wetenschap. Dit is niet de originele tekst van het lied, want de originele tekst van het lied heb ik op opnamen uit de 20e jaren. En daar heet het lied nog I shall not be removed. Dat vind ik eigenlijk nog veel sterker. I shall not be removed. Dat is de originele tekst. En later is die tekst van de psalm daarin gekomen. I shall not be moved. Zal niet wankelen. Maar removed, die wil zeggen verwijderen, opruimen. I shall not be removed, is de tekst. Hè? Ja. Dat weet u misschien niet, maar in de 20e jaren, en eerder trouwens, had je in Amerika nog wat zogenaamde guitar evangelists. Waren meestal zwarten, die op de hoek van de straat met een gitaar liedjes, liederen zongen en het evangelie prediken. En in veruit de meeste gevallen waren ze blind, dus ze hadden toch niks anders te doen. Dat is zo. En er zijn nogal wat opnamen van gemaakt. Ja, die heb ik. Ja, het is soms niet om aan te horen. Dat doet er nou niet toe, hè. Ja. Verwant aan de jazz enerzijds en aan de blues anderzijds. Maar er zijn heel wat liederen die wij zingen, die komen nog daar vandaan. Vinden daar een oorsprong. Zijn later door anderen genoteerd en gearrangeerd en geharmoniseerd. En weet je veel wat. Maar het is wel interessant. Maar dat even terzijde. Ik zal niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd. Dat wil zeggen, dat is de inwendige mens. Dat is het wezen van de mens. Daarom is mijn hart verblijd. En mijn eer verheugt zich. Ik vind het wel mooi. Want in Handelingen 2 haalt Petrus het aan. En zegt, citeert het als, mijn tong verheugt zich. Impliceren dat eer en tong iets met elkaar van doen hebben. De eer van de mens is in de eerste plaats gelegen in wat hij spreekt, namelijk de woorden die hij spreekt. Waarom ook niet? De eer van de mens is misschien gelegen in zijn doen en laten, maar ik heb u al heel vaak verteld, het doen en laten van de mens wordt in de eerste plaats gedaan met de tong. Dat is het belangrijkste lichaamsdeel, feitelijk. Hè? Dus mijn tong verheugt zich, is dat mijn eer verheugt zich. Het had ook kunnen zijn trouwens, mijn rijkdom verheugt zich. Alles wat ik heb verheugt zich, want dat is allemaal de betekenis van dat woord. Maar Petrus leest het als tong. Dat kan ook, want via de tong komt al wat we hebben naar buiten. Daarna staat er ook, zal mijn vlees zeker, in de zin van veilig, van gewis, ook zal mijn vlees zeker wonen, waarbij wonen van oorsprong de betekenis heeft van blijven. Want daar gaat het om, hè? Blijven. Niet wankelen, maar blijven. Zeker wonen, geen verderving zien, eeuwiglijk. En dat is het laatste woord van de psalm. Mijn vlees zal zeker wonen. Voor alle duidelijkheid, ik heb u wel eens verteld, het woord voor vlees is ook het woord voor het evangelie. Maar dat komt weer voor een blijde boodschap. Maar het is weer zo omdat vlees staat voor dat wat naar buiten komt. De buitenkant, dat wat zich veruiterlijkt en een boodschap veruiterlijkt zich, komt naar buiten, wordt gepredikt. En wat van de mens naar buiten komt is zijn vlees. Dat is het verband tussen wat bij ons twee begrippen zijn, maar wat in het Hebreeuws één en hetzelfde ding is. Hè? Maar het heeft verder met die psalm niks te maken. Ook zal mijn vlees, mijn lichaam, zeker wonen, want gij zult mijn ziel, gij zult mij, maar als je mij wil benadrukken, dan zeg je mijn ziel. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk, Hades, nou Sheol staat er natuurlijk in het Hebreeuws. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten. Het is maar niet het graf, maar het is wel degelijk het dodenrijk. Gij zult mijn ziel in het dodenrijk niet verlaten, impliceren dat die ziel wel naar het dodenrijk zou gaan dus. Hè. En als God zijn ziel in het dodenrijk niet verlaat, kan het alleen nog maar betekenen dat hij dus uit de dood zou opstaan. Dat zeg ik later bij Psalm 23 weer. Al ging hij door een dal van schaduw des doods, dat is Sheol, met een dichterlijke uitdrukking. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Het enige kwaad wat je in de dood nog kan overkomen, kan alleen maar zijn dat je er niet meer uitkomt. Toch? Nou ja, dat is het dus, hè? Opstanding. Impliciet. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Dat wil zeggen, uw heilige betekent degene die aan u gewijd is. Want heilig betekent gewijd aan God. Los van wat je er nog meer van kunt afleiden, maar dit is de essentie van het woord. En het woord heilige komt dus overeen met, ik stel de Heere geduriglijk voor mij. Hij was in heel zijn leven, van kribbe tot kruis, was hij gewijd aan de dienst van God. Als er iemand heilig was, was hij het. En dus, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En dus zou je uit de dood opstaan. Namelijk vers 11, gij zult mij het pad des levens bekendmaken. In de zin van, gij zult mij over dat pad des levens leiden. En dat is niet wat wij onze levensweg noemen, maar het is de weg die leidt uit de dood. Het pad naar het leven, in de zin van naar het eeuwige leven uiteraard. Bij andere gelegenheid wordt in zo'n verband gesproken over de deur. Bijvoorbeeld bij de uittocht uit Egypte. De deur waarvan de posten met bloed besprengd werden. Dat is de deur naar het leven toe. In Psalm 118 heet het de poort der gerechtigheid. Of de poort der rechtvaardigen. Waardoor de psalmist, maar dus de Heer zelf, zou ingaan, namelijk het leven in. En hier heet het gewoon het pad des levens. Niet door het leven, maar door de dood naar het leven, uiteraard. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is voor of bij uw aangezicht. Dat wil zeggen, verzadiging der vreugde wil zeggen dat er meer vreugde niet kan zijn. Dat is verzadiging immers. De hoogste vreugde. Het is wel leuk, want dit woord vreugde betekent eigenlijk ronddraaien. To spin in het Engels. Ronddraaien. Maar het idee is van vreugde. Een ronde dansje heet zoiets in het Nederlands. Wij kennen dat niet, want wij Nederlanders zijn wat dat betreft erg terughoudend. Behalve de artiesten onder ons natuurlijk weer, weet u wel. Die zijn weer springen uit de band. Maar een vreugdedansje maken, dat is het eigenlijk, dat woord is het. Verzadiging der vreugde is bij of voor uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, dat wil zeggen worden door u gegeven. Vanuit die krachtige rechterhand. Voortdurend, bij voortduring, eeuwiglijk. Het is niet het meest voor de hand liggende woord voor eeuwig. Dit woord heeft de betekenis van bij voortduring, dan wel overwinnend. Zo wordt het soms ook vertaald, maar dat is de inhoud van het woord. Dat wil zeggen dat het niet meer tegengehouden wordt door iets anders. Het blijft altijd, want het staat altijd in de overwinning, wat er ook tegenin komt. Vandaar dat je het woord naar twee kanten kunt vertalen, maar het is één begrip. Voortdurend, overwinnend en daarvan afgeleid natuurlijk eeuwig. Of als het een bijwoord moet zijn, eeuwiglijk. Maar het is een synoniem voor het andere woord. Hè? Eeuwiglijk. Soms ook vertaald met altoos, maar het is hetzelfde. Het is alleen jammer dat in de vertaling dat idee van overwinning hebben. En daarin staan en daaruit leven, dat het in zo'n vertaling zoek raakt. En daarom vertel ik het er maar bij. In elk geval zijn uitspraken over de Heer Jezus, maar we zouden die psalm nog een keer moeten lezen en begrijpen dat het net zo goed uitspraken zijn, zouden zijn, was de bedoeling, over ons en over allen die geloven. Dat wil zeggen, onder het nieuwe verbond, het overblijfsel in onze dagen, de gemeente, overblijfsel ook straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dat is overwinning op de dood. Ook voor ons geldt dat nu, maar ook voor in de toekomst. Er gaat net zo goed om wedergeboren mensen, net als u en ik, die niet meer onderworpen zijn aan de dienstbaarheid der verderfenis, omdat de Heer via zijn dood en opstanding teniet gedaan heeft degene die het geweld des doods had. En dat waren de woorden uit Hebreeën hoofdstuk 2. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die we in uw woord mogen vinden, de zekerheid die we mogen hebben, omdat u beloften gedaan hebt die inderdaad ja en amen zijn. We danken u dat de vervulling van die beloften vast ligt in de opstanding en daarmee het eeuwig leven van onze heiland, die de dood heeft teniet gedaan, die ons in zijn opstanding verlost heeft van de slavernij, van de dood, van alle slavernij, en ons geplaatst heeft in de vrijheid van uw nieuwe verbond. We danken u dat ook wij ons veilig mogen weten bij u en dat we ons mogen verheugen met heel ons hart en ziel, omdat u ons verlost hebt en ons een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand, opdat wij door u zouden gezegend worden, opdat wij van u zouden ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. We danken u dat wij in de dagen van ons vlees onze loopbaan mogen lopen, ziende op onze heiland zelf, die eerder dan wij deze loopbaan gelopen heeft en gezeten is aan uw rechterhand. Wij danken u te mogen weten dat u ons deelgenoot wilt maken van de heerlijkheid van onze heiland zelf. En dat u ons ook wilt verhogen, opdat we zouden deel hebben aan zijn priesterschap en koningschap. Opdat we daar naartoe zouden leven, reeds nu, en zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. We danken u daarom dat we deze waarheden mogen vinden in uw woord, dat ze bevestigd worden in uw woord, dat we ze overal mogen tegenkomen en mogen vaststellen dat dit inderdaad uw woord is dat u ons hebt nagelaten. Uw woord waardoor u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Hetzelfde woord ook waardoor u ons bewaart voor die erfenis die voor ons is weggelegd in de hemel. We danken u dat wat ons ook mogen overkomen in dit leven, dat we voor tijd en eeuwigheid geborgen zijn bij u, omdat u ons getrokken hebt uit een vergankelijke wereld, een wereld die aan het verderf is onderworpen, en ons een plaats hebt gegeven in uw nieuwe schepping, waartoe u ons bewaart en waarheen u ons geleidt. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn vanavond en deze rijkdom weer tot ons mochten nemen en vragen u, wees u ons nabij. Met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.